Genesis hoofdstuk 41 en dan gaan we lezen vanaf vers 46. Daar waren we gebleven. Genesis 41 vers 46. Jozef was 30 jaar oud toen hij voor Farao, de koning van Egypte, stond. En Jozef ging van Farao heen en trok door het gehele land Egypte. Het land nu gaf zijn opbrengst in de 7 jaren van overvloed bij handen vol. En hij verzamelde al het voedsel der 7 jaren dat in het land Egypte was. En hij sloeg het voedsel in steden op. De opbrengst van de velden die om elke stad gelegen waren, sloeg hij daarin op. En Jozef hoopte koren op als zand der zee, geweldig veel, zodat men ophield te tellen, want er was geen tellen aan. En voordat er een jaar van hongersnood kwam, werden Jozef 2 zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, hem baarde. Jozef gaf aan de eerstgeborene de naam Manasse, want, zeide hij, God heeft mij al mijn moeite doen vergeten, en ook het gehele huis mijns vaders. En aan de tweede gaf hij de naam Ephraim, want, zeide hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijner ellende. Toen de 7 jaren van overvloed die in het land Egypte geweest was, verstreken was, begonnen de 7 jaren van de hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. In alle landen was hongersnood, maar in het gehele land Egypte was brood. Toen het gehele land Egypte honger leed en het volk tot Farao om brood riep, zei de Farao tot alle Egyptenaren, ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Toen de hongersnood nu over de gehele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren. Want de honger was sterk in het land Egypte. En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen. Want de honger was sterk op de gehele aarde. Ja, de voorgaande keer op Oudejaarsavond hebben we stilgestaan bij de eerste verse in hoofdstuk 41 van vers 1 tot en met vers 45. En wel heel toepasselijk op Oudejaarsavond, het was eigenlijk Nieuwjaarsdag, hè, dat we samen kwamen voor onze Oudejaarsdienst. Maar het was wel heel wonderlijk dat we toen op die avond heen blikten naar de jaren van overvloed en ook de jaren van hongersnood die zouden komen over Egypteland. En je ziet dan aan de ene kant 7 vette jaren, aan de andere kant 7 magere jaren. En we hebben dat ook toegepast op zo'n oud jaar en op zo'n nieuw jaar. En wat zo'n oud jaar je brengt en wat zo'n nieuw jaar je brengt, enzovoort. Toch willen we vanavond dit hoofdstuk toch ook voleindigen door ook die laatste verzen met elkaar te lezen. Want in dit hoofdstuk aan het eind zit toch een hele wonderlijke parallel die te trekken is tussen Jozef en de Heere Jezus Christus. En dat willen we met elkaar vanavond doen. Om te kijken in hoeverre Jozef nou een type is van de Heere Jezus hier in dit hoofdstuk 41. Ja, het is wel heel bijzonder dat Jozef tot 2 keer toe, als hij wordt gehaald uit de gevangenis om die dromen van Farao, die 2 dromen, te verklaren, dat als Jozef dat dan gaat doen, dat hij zegt in vers 25, toen zeide Jozef tot Farao, Farao's dromen zijn 1. God heeft Farao bekendgemaakt wat hij zal doen. En ook in vers 28 zegt Jozef, dit bedoelde ik toen ik tot Farao sprak, God heeft Farao getoond wat hij zal doen. En het is wel heel wonderlijk dat dit heel erg parallel loopt met Openbaringen 1, waar het Bijbelboek Openbaring begint, Openbaring 1 vers 1, Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen, held geen weldra moet geschieden. En eigenlijk loopt het parallel aan elkaar, als je die twee teksten met elkaar gaat vergelijken. Aan de ene kant zie je dat God aan de farao bekend gemaakt heeft wat hij zal gaan doen, en dat hij dat doet bij monden van Jozef, en in openbaring maakt de Heere Jezus Christus bekend aan zijn dienstknechten wat God zal gaan doen, wat weldra moet geschieden, en dat doet hij bij monden van Johannes, die alles getoond wordt en alles mag opschrijven en alles mag doorgeven. Een wonderlijke parallel tussen Genesis 41 en het Bijbelboek Openbaring. Ja, Jozef is ook een type van de Heere Jezus. En ook als zodanig kan je zeggen, Jozef die verdoezelde niks. Jozef die stak niet een deel van de boodschap onder stoelen of banken. Nee, hij sprak de waarheid. Het was natuurlijk heel mooi om de boodschap aan farao te brengen en aan de Egyptenaren die bij farao waren, dat er 7 vette jaren zouden komen. Ja, dat was natuurlijk een geweldige, prachtige boodschap. Maar aan de andere kant, wat was niet zo'n prachtige boodschap? Ja, om te vertellen dat er ook 7 magere jaren zouden komen. Niet alleen jaren van overvloed, maar ook jaren van een zeer zware hongersnood. Die over het gehele land, ja zelfs over de gehele aarde, zou komen. En de Heer Jezus, die doet net als Jozef hetzelfde. Hij verkondigt de gehele waarheid. En ook in de prediking dienen alle dienstknechten van God, door heel de Bijbel heen, altijd volledig de waarheid te vertellen. Niet maar 1 deel te belichten. Niet alleen maar het mooie te belichten, maar ook de vinger ook te leggen bij wat niet zo mooi is. En Jozef die doet dat. Hij maakt bekend wat God bekend wil doen worden aan farao. En zo doet de Heere Jezus Christus het ook. In het Bijbelboek Openbaring wordt niet alleen getoond welke zegeningen wachten voor hen die zullen overwinnen, die door die tijd, die openbaring beschrijft van de grote verdrukking, Als Israël, als Israëliet doorheen zullen komen, welke zegeningen hen dan wachten als Israëlieten straks in dat koninkrijk wat de Heer Jezus voor hen zal oprichten nadat hij wederkomt, helemaal aan het eind van de Bijbelboek Openbaring. Maar er wordt ook getoond dat het een zware tijd zal zijn, een zware beproeving, een zwaar lijden, waar ze doorheen zullen moeten gaan. En dat zonder kruis er geen kroon is. En dat is wat Jozef ook vertelt. De Heer Jezus is daarom, zoals hij in Openbaring 1 wordt genoemd, in vers 5, wordt hij Jezus genoemd dat hij is Jezus Christus, de getrouwe getuige. De getrouwe getuige. De Heer Jezus is getrouw. En hij getuigt. En heel bij het boek Openbaring laat hij alles zien. Hij getuigt. Hij is getuige. En hij is getrouw. Ja, daar zitten meerdere kanten aan natuurlijk. Als de Heer Jezus de getrouwe getuige is, dan wil hij ook, als wij onze hoop stellen op hem, ons niet beschaamd doen uitkomen. Dan wil hij ook laten zien dat het geloof wat we op hem hebben gevestigd, dat hij dan zal voldoen aan de belofte die hij in zijn woord aan ons ook gegeven heeft. Maar aan de andere kant, hij is ook getuige. Hij is getuige van alles. Hij is niet alleen getuige van ons geloof, niet alleen getuige van onze hoop die wij hebben op hem, als hoop der heerlijkheid, en hoe wij heenblikken, ziende als de onzienlijke, ziende over dit leven één, maar hij is er ook een getuige van, als wij in ons leven, ja, dat zien achterwege laten, dat geestelijke zien. En wij blind worden. En God vergeten. En onze eigen weg gaan. En dan is hij ook de getrouwe getuige. Hij is getrouw. Het woord getrouw wordt door ons altijd heel positief opgevat. Ja, dat is één kant van de medaille. Maar de andere kant van de medaille van dat getrouw is dat hij ook alles in ons leven ziet. En dat we ook niet, als wij onze eigen weg gaan, dat we en daar ook in zondigen en hem vergeten, dat we daar dan eenvoudig mee kunnen wegkomen. Nee, dat ziet hij en daar getuigt hij van. En daar wil hij met ons in ons persoonlijk leven ook op terugkomen. Om het ook in het reine te brengen. Hij is de getrouwe getuige. En het zijn steeds twee kanten van die zaak. En ook Jozef laat aan Farao die twee kanten van de medaille zien. Dat zullen we in dit hoofdstuk verder nog wel ontdekken. Als je kijkt naar Jozef, dan zit je hier in Genesis 41 op een geweldig keerpunt in zijn leven. Eerst zat hij helemaal vergeten in de gevangenis in Egypteland. En de schenker waarmee hij gesproken had, was hem vergeten ook. Potifar was hem vergeten. Ook zijn broers waren hem vergeten. En zijn vader, ja, zijn vader vergat hem niet. Maar zijn vader Jacob, dacht echt dat hij verscheurd was door een wild dier. Maar er vindt hier een geweldige ommekeer in zijn leven plaats, want op één dag is deze Jozef, in plaats van dat hij staat op de onderste sport van de maatschappij, staat hij opeens aan het eind van die dag op de hoogste sport van de maatschappij. Zijn leven wordt totaal ondersteboven gezet, zou je kunnen zeggen. En hij wordt enorm verhoogd. Wat eigenlijk spreekt van de verhoging van de Heere Jezus Christus. Die ook zijn vaders huis verlaten heeft. Die ook ons gelijk geworden is. Die ons, ja, nog minder geworden is, want hij is een dienstknecht geworden. Hij is een slaaf geworden. En hij is gehoorzaam geworden. Ja, tot de dood des kruises is hij gehoorzaam geworden. En Paulus laat in Filippenzen 2 zien dat daarom ook de Vader hem uitermate heeft verhoogd. En dat hij nou gezeten is aan Gods rechterhand. Zoals ook Jozef hier plotsklaps van het ene moment op het andere moment verhoogd wordt. En daar zit aan de rechterhand van de farao. Als je naar dat zitten kijkt van Jozef bij farao en je vergelijkt dat met het zitten van de Heere Jezus bij God de Vader, ja, dan lijkt dat op elkaar. Als je weer naar Openbaring gaat en je gaat naar Openbaringen 3, dan spreekt de Heere Jezus een belofte uit in Openbaringen 3 vers 21, waar staat, en dat wordt aan de gemeente van Laodicea gericht, aan die engel van die gemeente, vers 21, wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. En ja, die is helemaal parallel eigenlijk met het zitten van Jozef bij de farao. Heel kenmerkend is in vers 21 dat de Heer Jezus hier zegt, hier spreekt over mijn troon. Maar hij spreekt niet alleen over mijn troon, hij spreekt hier ook over de troon van zijn vader. En dat hij momenteel dus gezeten is met zijn vader op zijn troon. Die troon deden zij dus samen. Daarnaast heeft de Heer Jezus dus een eigen troon. Waar die niet op zit, momenteel. Hier in Openbaring 3. Waar staat dan die troon? Waar staat dan de troon van de Heere Jezus Christus? Die troon die staat, die vind je niet eigenlijk in de hemel. Die troon van de Heer Jezus, die vind je op aarde. En waar op aarde? Die staat in de stad Jeruzalem. Dat is de troon van zijn vader David. En hij brengt, omdat hij de zoon van Abraham is en de zoon van David is, om te zitten op de troon van het huis Israëls. En dat is zijn troon.
En als hij hier belooft die overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, houdt dat in dat een overwinnaar uit Openbaring, een Israëliet die volhoudt, de grote verdrukking in het geloof doorkomt, dat hij met de Heere Jezus dus zal regeren, hè, vanaf Christus' troon, die zal staan in Jeruzalem, de troon van zijn vader David. Maar nu is hij dus gezeten met zijn vader op zijn troon. Hij deelt de troon met zijn vader. Hè. Ons leven ook, hè, is verborgen met Christus in God. En Christus zit in Gods rechterhand, letterlijk genomen. En de Vader en de Zoon zijn één. En zo was Farao met Jozef ook één, want in vers 40 zegt Farao: gij zult over mijn huis zijn, tegen Jozef, en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden, alleen door de troon zal ik boven u staan. Hij zit hier samen met Farao op Farao's troon. En ook alle eerbied die aan Farao gegeven wordt, wordt ook aan Jozef gegeven. Daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij bekleedde hem met linnen klederen en hing een gouden keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En men riep voor hem uit: eerbied. Dus iedereen moest knielen. Aldus stelde hij hem aan over het gehele land Egypte. Ook zei de farao tot Jozef: ik ben farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. Dat is wat. Dus niemand kan wandelen of handelen zonder Jozef, zo belangrijk is het. Alleen de farao dan nog, is degene nog die dan boven Jozef staat. Zo staat God de Vader in feite ook nog boven de Zoon, zou je kunnen zeggen. Maar Vader en Zoon zijn één in optreden, zoals farao en Jozef ook één in optreden. Als je die wagens voorbij zag komen naar de straten, zag je de farao en daarachter, daar ging de wagen van Jozef. En men boog voor de farao en men bleef geknield liggen, want Jozef kwam ook voorbij. Eerbied. Knielen. Ja, dat moet wat geweest zijn. Als je dat zo'n stoet, zo'n koninklijke stoet, voorbij zag komen en iedereen knielde. Ja, dat is ook waar het in Filippenzen, wat ik net citeerde uit het hoofd, zo'n beetje samenvatten, natuurlijk ook omgaat. Ga maar naar Filippenzen 2. Want waar gaat het om? In Filippenzen 2, vers 6. Wat wordt over Christus gezegd, die in de gestalte God zijn, de het Goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is, en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. En dan krijg je de verhoging. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. Dat gebeurde bij de Egyptenaren ook. Alle knieboog, eerbied van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Jezus Christus is Heer. Dat is een heel verschil met de Heer Jezus van voor zijn verhoging. Dat is ook een heel verschil voor Jozef van voor zijn verhoging. Voor zijn verhoging was hij geen Heer. Zo was Christus ook voor zijn verhoging geen Heer. En dat is heel belangrijk. Want als we heel goed luisteren naar Petrus op de Pinksterdag, Wat zegt hij dan tegen Israël in Handelingen 2? Zoek eens op. Wat zegt hij in zijn toespraak? In Handelingen 2, vers 36. Handelingen 2, vers 36. En ik ga dan ietsje eerder beginnen. Vers 33. En wat zegt Petrus tegen het volk Israël? Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is, en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zichzelf, dat is David, de Heere heeft gezegd tot mijn heren, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten dat God hem en tot Heere en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Heeft u dat wel eens opgevallen, wat Petrus zegt? Dat het ganse huis Israël nou zeker moet weten dat God hem, en zegt dan twee dingen over Christus, dat God hem en tot Heere en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. Dat loopt helemaal parallel met Filippenzen 2. Wat is dat? Nou, dat wil zeggen, de Heere Jezus is niet alleen de Christus, zo maakte hij zich ook bekend. De Christus, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat hij de gezalfde is. Dat hij de Messias is. En die Jezus die maakte zich ook bekend dat hij de Messias was. Maar God heeft hem niet alleen gemaakt tot Christus, hij heeft hem nu ook gemaakt tot Heere. Hij zit aan Gods rechterhand. De Heere heeft gezegd tot mijn Heere. En dat is wat nieuws. Christus is verhoogd. Net zoals Jozef verhoogd is. En dat is wel bijzonder, want ook datzelfde, dat die optelsom, die vind je ook in Handelingen 5, vers 31. Handelingen 5, vers 31. En dan begin ik in vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet goden meer gehoorzamen dan de mensen. We staan hier voor het Sanhedrin. Ze worden ter verantwoording geroepen waarom ze toch over de Heere Jezus spreken. En ja, dan moeten ze de hoge priester moeten ze dan antwoorden. En dan zeggen ze, ja, we moeten mensen, moeten goden meer gehoorzamen dan de mensen. En dan vers 30. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht. En dan krijg je die verhoging. Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en heiland. Twee dingen. Tot een leidsman en heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. Ook weer twee dingen. Net zoals Petrus op de Pinkstersdag zei dat God hem gemaakt heeft, Christus gemaakt heeft tot Christus en tot Heere. Hij is hier tot leidsman gemaakt. En tot heiland. Hij is niet alleen onze heiland, onze verlosser, die ons vergeven van zonde schenkt, maar hij is ook onze leidsman. Hij wil ons leiden. Hij is de Heere. Zo zegt ook Martha tot haar zuster in Johannes 11. Johannes 11, dan is hij in gesprek met Martha. En dan vraagt de Heere Jezus aan Martha, en ik heb dat ook op de begrafenisdienst nog aangehaald. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mijn geloof zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem, ja Heere. Ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Na deze woorden ging zij heen en riep haar zuster Maria in stilte. En zeide, daar is de meester en hij roept u. Jezus is niet alleen de Christus. Niet alleen de Zoon van God. Niet alleen de Messias. Maar hij is ook de meester. En daar gaat het om. Hij is de meester. Hij is de Heere. En dat houdt in dat je voor hem knielt. Dat je zijn grootheid beseft. Net zoals alle Egyptenaren de grootheid moesten beseffen van Jozef. Wie hij was. En tegenwoordig gaan christenen zo gemakkelijk met de Heere Jezus om, ook in liederen, ook in gesprekken. En dan hebben ze het over Jezus, maar let wel, het is niet Jezus, het is de Heere. Hij is de meester. Hij is de leidsman. Hem is al het oordeel gegeven van de Vader. En de grote vraag in ons leven is, beseffen we dat? En knielen we echt voor hem? Beseffen we dat hij de getrouwe getuige is? Dat hij alles ziet. Dat hij ons helemaal kent. En zijn we zo vol eerbied dat we ook daadwerkelijk heel persoonlijk ook in een geknielde houding tot hem komen? Want daar gaat het om. Ik denk dat we pas in een geknielde houding tot hem komen als wij een blik krijgen op wie de Heere Jezus nu echt is, gezeten aan Gods rechterhand, en hoe verschrikkelijk verhoogd hij geworden is, uitermate verhoogd, en dat hij de Heere is, de meester is. Dan pas denk ik dat je oog krijgt ervoor dat hij de wonderbare raadsman is, zoals Jozef ook hier in het hoofdstuk de wonderbare raadsman was. En ben je ook er klaar voor om in een geknielde houding te luisteren naar die wonderbare raadsman? Dan pas eigenlijk ben je afgestemd met je zender op hemzelf alleen. En ben je er ook innerlijk klaar voor, ben je ook een open vat om alles wat die meester zegt, om dat te aanvaarden en dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Daar is de meester en hij roept u, was de verkondiging van Martha tegen Maria, haar zuster. En bij haar zuster was al lange tijd niet klaar voor. Dat hele geval met haar broer Lazarus die gestorven was, dat stond tussen haar en de Heer Jezus Christus in. En er kunnen ook in ons leven zoveel dingen staan tussen onszelf en de Heer Jezus Christus in. Een dikke muur. En de Jezus is de getrouwe getuige. Hij kent onze dikke muren die tussen hem en ons komen in ons leven. Die geslecht moeten worden. En die worden geslecht op het moment dat wij tot besef komen, hij is mijn Heer. Hij is mijn meester. En hij is uitermate verhoogd. Wie ben ik? En de Heere, die wil mij gedenken. Die wil met mij spreken. En hij is de wonderbare raadsman in mijn leven. Hij heeft gezag. Zoals Jozef gezag had. En hij hier een naam krijgt van Farao in vers 45. En Farao noemde Jozef Safenat Paneach. Dat betekent de openbaarder van geheimen. En de Heere die wil je best zijn geheimen laten zien. De rijkdom laten zien. Hij wil je best bij de hand nemen. En geestelijk in hemelszalen laten zien welk een zegen en welk een rijkdom in hem allemaal gevonden worden. De rijkdom der genade. Maar daarvoor is wel nodig dat wij een juiste blik op hem krijgen. En dat wij ons innerlijk openen. Als je goed naar de Heere Jezus kijkt, dan kwamen de mensen, toen ze in contact met de Heer Jezus kwamen, daar langzamerhand eigenlijk ook achter dat hij de Heere was, dat hij de meester was. Daar is de meester en hij roept u. Als je kijkt in Matteüs 7, vers 28, Matteüs 7 in vers 28, staat er bij mij boven indruk op de scharen. Maar welke indruk had de Heer Jezus nou op de scharen? En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als een schriftgeleerde. Hij leerde als gezaghebbende. Hij heeft gezag. Een heer heeft gezag. En als Christus spreekt, dan dienen we in een dienstknecht gestalte te gaan staan en echt neer te knielen. En te zeggen, spreek Heer, want uw knecht, uw slaaf, hoort. Gezag. En dat viel op. Zijn woorden waren woorden van geest en van leven. En ook Jozefs woorden waren woorden waar ja, de farao opeens versteld van stond en drommels goed wist. Ja, maar dit zijn geen woorden zoals die magiërs allemaal doen, die tovenaars van Egypte, die allemaal uit de occulte magie spreken. Dit is geen occulte magie, deze man die spreekt vanuit God. En net zo goed ze versteld stonden in de dagen van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus sprak als een gezaghebbende, sprak ook Jozef in het hoofdstuk als een gezaghebbende. En gaven ze hem ook de eer die hij toekwam. En werd hij ook de onderkoning van Egypte. En reed je ook in die tweede wagen rond, terwijl geroepen werd, eerbied, eerbied, eerbied. Als je naar Matteüs 13 gaat en je volgt de Heer Jezus. Matteüs 13. Dan vind je zo aan het eind van het hoofdstuk in vers 54, Matteüs 13, vers 54, dat hij dan in zijn vaderstad Nazareth aankomt. En wat geschiet er dan? En in zijn vaderstad gekomen leerde hij hen in hun synagogen, zodat zij versteld stonden en zeiden, van waar heeft hij die wijsheid en die krachten? Ze stonden versteld. Zo stonden ze ook versteld van Jozef. En zo mogen wij ook versteld staan van de Heere Jezus Christus, van zijn wijsheid. Hij is de wonderbare raadsman. Hij heeft voor ons ook in ons leven echt wel oplossingen. Zijn wegen zijn hoger dan de onze. En toch gaat alles van bovenaf volgens zijn volmaakt bestek, ook in ons leven. Daar mogen wij best op vertrouwen. Dat hij tot zijn doel komt. Hij is de meester. En waar hij roept, moeten wij gaan. Wat hij zegt, moeten wij doen. In Johannes 7, daar hebben de dienstknechten geprobeerd om de Heer Jezus te grijpen. De dienstknechten van de overpriesters en de schriftgeleerden. Die hadden opdracht om de Heer Jezus gevangen te nemen, maar die komen dan onverrichte zaken bij die priesters en overpriesters terug. In Johannes 7, vers 46, en ik begin maar in vers 45. De dienaars dan gingen naar de overpriesters en fariseeën en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet medegebracht? De dienaars nu antwoordden hun, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. De fariseeën antwoordden hun, zijt gij soms ook verleid? Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Als de Heer Jezus spreekt vanuit zijn woord. Ja, dan treft hij gelijk in het hart van de mensen doel. De Heer Jezus is de getrouwe getuige. Hij gaat er geen doekjes om winden. Nee, het is vaak klip en klaar voor de persoon in kwestie. Dat als Christus spreekt van het woord tot hem, wat de Heer Jezus bedoelt en waar de Heer Jezus in zijn of haar leven, of in mijn leven, of in ons leven, de vinger neerlegt. Net zoals hij tegen al die 7 gemeenten van Klein-Azië zegt van, en dit heb ik tegen u. Dat hij allerlei positieve dingen eerst opnoemt, dan krijg je op een moment, dan zegt hij, en dit heb ik tegen u. Hij noemt de positieve dingen, de vette jaren, maar hij noemt ook ons leven ook de magere jaren. En dit heb ik tegen u. Ja, en wij willen nog wel eens vergeten in ons leven. De dingen waar de Heere Jezus van zou zeggen, maar dit heb ik tegen u. Ja, dat is ook eigenlijk zo als je kijkt naar Jozef, want Jozef die kreeg 2 zonen. Hè? Jozef die krijgt hier in vers 50, worden hem 2 zonen geboren. En voordat er een jaar van hongersnood kwam, werden Jozef 2 zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifar, de priester van Onhem, baarde. 2 zonen. En dan geeft hij die 2 zonen een naam. Jozef gaf aan de eerstgeborene de naam Manasse. En wat betekent Manasse? Dat legt hij uit. Want, zeide hij, God heeft mij al mijn moeite doen vergeten en ook het gehele huis mijns vaders. Manasse betekent vergeten. En de tweede, nou aan de tweede gaf hij de naam Ephraim, want, zeide hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijner ellende. Ephraim betekent vruchtbaar. Manasse betekent vergeten. Natuurlijk zit hier typologie in. Want die Asnat, die heidense vrouw die hij kreeg en waar hij mee huwde, is eigenlijk een type van het volk van Israël. Die nu ook is als de heidenen. Er is geen verschil nu tussen de heidenen en tussen Israël. Israël is nu ook een heidens volk wat God noemt Lo-Ami, niet mijn volk. En je zou kunnen zeggen, nu in onze dagen is het zo dat Israël zijn God totaal vergeten heeft. Vergeten. En toch, ondanks dat het zijn God vergeten heeft en Christus de Messias vergeten heeft en gekruisigd heeft en daar niets van heeft willen weten, zal er toch een tijd aanbreken dat zij zullen worden Ephraim, vruchtbaar. Ja, zo kan het in ons leven ook gaan. Dat wij een periode in ons leven de Heere Jezus Christus vergeten en onze eigen weg gaan. Terwijl we eigenlijk vruchtbaar zouden mogen zijn in ons leven. Dat we vrucht zouden mogen dragen. Israël is daarin ons grote voorbeeld. Nadat de Heer Jezus is verhoogd bij zijn hemelvaart, en dat is eigenlijk wel heel erg wonderlijk, breken daar voor Israël eigenlijk, zoals als de Bijbel in de profetie laat zien, wel aangename dagen. Een wel aangename periode. Een periode van overvloed. Die 7 vette jaren. En in die handelingen, ja, kan je ook noemen dat het een periode was van voorspoed en van zegen. Want ja, ze smaakten met elkaar, ja, alle zegeningen van de toekomende aion. Er werden mensen genezen. Er vonden allerlei prachtige wonderen plaats en tekenen plaats. Die allemaal verbonden zaten met die handelingenperiode. En als je ook naar Paulus luistert in 2 Korinthe 6, dan zegt hij ook dat het een aangename tijd was, die handelingenperiode. 2 Korinthe 6, vers 1. Hij zegt, maar als medewerkers Gods, vermanen wij u ook de genade Gods niet te vergeefs te ontvangen. Want hij zegt, nou wat zegt God over die handelingenperiode? Ten tijde des welbehagens heb ik u verhoord. Ten dagen des heils ben ik u te hulp gekomen. Zie, nu is het de tijd des welbehagens. Zie, nu is het de dag des heils. Het was de dag des heils voor Israël. Heel die handelingenperiode lang. De Heer Jezus had zijn bloed gegeven tot vergeving van zonde. En hij is gemaakt tot leidsman van hen. En hij is gemaakt tot heren van hen. Hij is de Christus. Hij is de Messias. Zie je dus nu de tijd des welbehagens. Nu de dag des heils. En als Israël inderdaad de Messias had aanvaard, dan waren die 7 vette jaren van bekering waren dan geweest. Ze hadden dan vrucht gedragen met elkaar. En voordat de Heer Jezus dan wederkwam, waar moesten ze dan doorheen? Door een periode van verdrukking. Dat is ook de profetie van Jozef. Van Farao. Eerst de periode de 7 vette jaren. Daarna de 7 jaren, de 7 magere jaren. De hongersnood. En wat is er geschreven van die hongersnood? Nou, lees maar vers 31 in Genesis 41. Er staat van de overvloed zal men daarna in het land niets meer merken vanwege die hongersnood, want die zal zeer zwaar zijn. Het is geen gewone hongersnood. Het is zeer zwaar. Hij zal ook de grote verdrukking. Een verdrukking zijn die zo groot is als er nog nooit op deze aarde is geweest. Zeer zwaar. Het is de periode, zoals wordt genoemd, van Jacobs benauwdheid. Het zal een zware tijd zijn. Maar Israël, ja, die kwam in de handelingenperiode niet tot geloof en bekering. Waardoor er een hele impasse gekomen is, een heel tijdsbestek gekomen is waarin wij nu leven. En je kan zeggen, Israël is de Heer vergeten. En is helemaal niet vruchtbaar. Maar zo kunnen we net zo goed in ons leven dezelfde fout maken als Israël. Door ons zo te laten afleiden van de Heer. En hem niet meer te zien als onze Heer. En dat we bezig gaan met het aardse. Zoals Israël al ook bezig ging met het aardse. Met de zorg van de rijkdom, de aardse beslommeringen, dat wordt allemaal als reden gegeven waarom het in de evangelietijd verkeerd ging en zij Christus kruisigde en ook na de evangelie in de handelingenperiode net zo niet in wilde gaan op de prediking dat de Heer Jezus de Christus was, de Messias was. En dat steeds te maken dat zij druk waren, heel druk waren met het leven hier en nu. En je kan heel erg druk wezen als christen met het leven hier en nu. En alleen zondags eventjes naar zo'n gemeente gaan en naar zo'n dienst gaan zoals vanavond. Het aanhoren, het heel mooi vinden, maar daarna op je werk of in je huiselijke beslommeringen maandagmorgen het totaal weer vergeten. En de Heere vergeten dus. De Heere uit het oog verliezen. Juist door die aardse beslommeringen die je zo in beslag kunnen nemen. Terwijl je vergeet eigenlijk de zaak steeds samen met de Heer te bezien, van bovenaf te bezien en met hem te gaan. Ja. Toch gelukkig in het hoofdstuk zien we dat Jozef, die wonderbare raadsman, het bij het rechte eind heeft. En dat toen die hongersnood uiteindelijk kwam, dat hij ervoor gezorgd had, daar had de Heer ervoor gezorgd, hè, door die 2 dromen aan Farao te zenden, die Jozef heeft uitgelegd, dat er steden waren waarin dat koren in die vette jaren verzameld was en in de schuren was opgeslagen. En toen de hongersnood kwam, toen konden ze allemaal naar Jozef gaan. En Jozef die kon uitdelen. En voor iedereen had hij. Hij hoefde niemand af te wijzen. Er staat zo mooi in vers 55, toen het gehele land Egypte honger leed en het volk tot Farao om brood riep, zei de Farao tot alle Egyptenaren: ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Doet wat hij u zegt. Ze riepen om brood. En ze moesten naar Farao. Zij moesten van de Farao werden ze gezonden naar Jozef. En Jozef is een type van de Heer Jezus. En wat is de Heer Jezus? Jezus is het brood des levens. Hij zegt: ik ben het brood des levens. Wie van mij eet, en hij deelt uit van hemzelf. En er is genoeg voor iedereen. En wat ook zo mooi is, dat ze dan tot Jozef moeten gaan, maar dat Farao erbij zegt: doet wat hij u zegt. Kent u nog dat verhaal van de bruiloft te Kana, waar Maria tegen die dienstknechten zegt: als die Heer Jezus straks hier komt, de wijn is op, maar doet wat hij u zegt. Dat zegt ze zelf. Hetzelfde zegt ze, zoals ook de Farao over Jozef zegt, zegt de Heer Jezus, zegt Maria over de Heer Jezus. En die dienstknechten, die doen ook wat hij zegt. Ze accepteren hem dus als gezaghebbend, als heer van hun leven. En ze volgen op wat hij hun zegt, en water verandert in wijn. Zo moeten wij ook in ons leven leren om te doen wat de Heer Jezus ons zegt. En in die dienstknechtgestalte te gaan staan. En zeggen: spreek, Heere, want uw dienstknecht hoort. Als we zo leven, ja, dan kan hij ook in ons leven van water wijn maken. Ook in heel wat crisissituaties, want het was een crisissituatie hoor, tijdens die bruiloft, toen ze ontdekten dat er geen wijn meer was. Had hij de oplossing. Boven bidden, boven denken. Wie had daar aan kunnen denken? Dat de Heer Jezus van water wijn kon maken. Dat is toch een enorm wonder. En zo kunnen er ook wonderen plaatsvinden in ons leven. Maar dan moeten we wel afgestemd zijn met ons leven op de Heer Jezus. En in de geknielde houding tot hem komen. Beseffen wie hij is. Dat hij meer is dan alleen maar een vriend. Dat hij is de Heer. Dat hij is de Meester. En dat hij ons bij name kent. Dat hij ons leven kent. Dat hij de getrouwe getuige is. En dat hij roept. En dat eigenlijk voor ons net zo goed geldt. Dat vanuit het woord die roep komt. Daar is de Meester. En hij roept u. Hij kent ons bij name. En hij roept u. Hij roept ons, één voor één bij zich. En dan mogen we ook knielen, omdat hij de Heere is. En dan mogen we ook leren kennen als die wonderbare raadsman. Wij hebben soms een idee, alsof de Heere zo getrouw is, dat we maar altijd bij hem mogen komen. En dat hij altijd met ons wil spreken. En dat de deur altijd wagenwijd ons leven lang open zal staan. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. De deur bij hem kan ook wel eens dicht zijn. We kunnen het te bond maken. Amos, en daar wil ik dan mee eindigen, in Amos 8... En dat is wel een woord om over na te denken. Amos 8, vers 11. En heel bijzonder, daar gaat het over die hongersnood. En straks zal er ook een grote verdrukking zijn met hongersnood. Net zoals er hongersnood was in de dagen van Jozef. In Genesis 41. Hier is er in Amos ook hongersnood. En wat zegt dan de Heere daarover? In Amos 8 vers 11. Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Heere Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden des Heeren te horen. Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, en van het noorden naar het oosten zullen zij dolen, om te zoeken het woord des Heeren, maar vinden zullen zij het niet. En dat is wel een waarschuwing. We mogen zeggen, ja, het is nu ook voor ons de dag des heils. Het is nu ook voor ons de tijd des welbehagens. De tijd der genade. Wij hebben het woord van de Heer. De deur bij de Heere Jezus Christus staat wagenwijd open. En we mogen voor zijn troon gaan staan. Met al onze noden. En we hebben het privilege zo naar binnen te kunnen lopen. Maar beseffen we wel wat voor enorm privilege het is? En beseffen we ook wel dat de deur niet altijd zomaar open staat? Dat er ook tijden zijn dat mensen, als ze hun tijd verkwanseld hebben, wel de woorden van de Heere die gezaghebbend zijn, die zijn als leven en geest, die je ziel aanraken, maar dat de Heere ook van zijn, op zijn tijd dat woord kan wegnemen. En dat je het dan moet zoeken en dat je het dan niet kan vinden. Er zijn mensen in de Bijbel, hoor, die het te bond hebben gemaakt. Zoals een Esau, die zo onverschillig was. Want dat is het vaak. Mensen zijn zo onverschillig. Vinden het maar zo gewoon. Neem het geloof ook maar zo goedkoop. En Esau was zo onverschillig dat hij zijn eerste geboorterecht wel voor een bordje linzensoep wilde verkopen. Hij stak gewoon de draak met God. En toen hij aan het eind van zijn leven toch de Heere zocht. En toch een zegen van de Heere zocht. Heeft hij het onder tranen gezocht. Maar het nooit meer kunnen winden. Daar zorgde de Heere voor. Want hij is de getrouwe getuige. Laten we beseffen. Met wie we te maken hebben. De Heer Jezus Christus is de Heere God. Daar kan je het niet mee op een akkoordje gooien. Ook wij niet. Laten we de Heere zoeken, zijn aangezicht. En hem loven en hem prijzen, omdat hij de Heere is. Zittend aan zijn recht, aan Gods rechterhand. Hij is verhoogd. En hij heeft geweldige beloften voor ons. Daarom laten we met ons geloof en onze hoop echt op hem richten. Dan zal hij als de wonderbare raadsman in ons leven antwoord geven op zoveel vragen die we hebben. Ons brengen in de rust en de kalmte met hem. Maar o wee, als we onverschillig zijn en denken, oh, komt er wel de Heer wel uit? Nee, pas op. Er komen dus dagen dat er honger zal zijn. Na het woord van God. Men zal het proberen te vinden en het niet kunnen vinden. Omdat de Heere het woord heeft gesloten. Maar nu, ga tot Jozef. En doet wat hij u zegt. Amen. Samen danken. Ja, Heer Jezus, wij danken u dat we aan de hand van zo'n verhaal over Jozef verhoging tot onderkoning ontdekken hoe enorm en uitermate gij verhoogd zijt aan Gods rechterhand. Wie gij zijt en dat gij ook onze Heere zijt. En dat gij ons ook bij u roept, heel persoonlijk, in de binnenkamer, waar wij door u ook onderwezen worden, waarin gij ook gezaghebbend tot ons wilt spreken, indringend, zodat wij ook als uw knechten huiswaarts kunnen gaan keren met een boodschap, met een opdracht. Ja, Heer, dan wilt gij ook ons leiden, als de leidsman. En wilt gij ook ons nabij zijn in de komende week en ons leiden van dag tot dag, zodat we in het geloof echt gaan staan en ook blijven staan, u niet vergeten, maar juist functioneren daar waar we gezet zijn, zodat we vruchtbaar zijn en ook vruchten dragen, zodat gij door ons heen kunt werken en wij doen wat gij u hebt opgedragen. Doen, Heer, wat gij zegt, dat wij gehoorzaam zijn en dat we ook in ons leven met eerbied met u omgaan, wetende dat gij alles ziet, dat gij de getuige zijt, dat gij overal getuige van zijt, dat gij ons kent van binnen en van buiten, ons zitten en ons opstaan. En ja, Heer, als we ons dat allemaal realiseren en uw grootheid zien en onze kleinheid, ja, Heer, dan beseffen we best dat het volk van Israël, als zij in het Oude Testament op de Sinaï opeens geconfronteerd werden met u, ja, dat ze sidderden, dat er sprake is in uw woord van de vreze des Heren, die overvalt ons dan, want wij zijn maar nietige mensen. Maar dank weer, Jezus, dat u ons lief heeft. Dank weer, Jezus, dat gij het brood des levens zijt, waarvan wij mogen eten. En dat gij ons lief heeft, dat gij ons verlost heeft. Dat gij voor ons de Christus zijt. En dat gij ons wilt leiden als leidsman op de eeuwige weg. Als de Heere. En want het is dan geweldig dat wij het privilege hebben om met u heel persoonlijk in ons leven te mogen spreken. Daar is de Meester. En hij roept u. En we danken je, Jezus, dat u ons bij name kent. En dat gij ons allen bij u roept. Hier willen we, laten we zo naar huis gaan, dat we dat straks als we gaan slapen en voordat we onze ogen sluiten, ook zo met u spreken. In ons leven, in de binnenkamer, van hart tot hart, waarin gij ons de positieve en ook de negatieve dingen in ons leven laat zien. En ons de ernst ervan wil laten zien, dat we niet onverschillig in ons leven moeten zijn. Het niet met u op een akkoordje kunnen gooien. Dat gij de Heer zijt. De Heere God. Maar we danken u te mogen kennen. En ook onder, ja, zo'n prediking ook huiswaarts te mogen keren. Wetende dat gij ons niet verlaat, of niet begeeft. Ons moed geeft. Maar ook onze geweldige opdracht geeft. En dat we uw getuigenis hoog mogen houden. Ook in de komende week. Geef ons daar uw genade voor. Uw kracht voor, uw nabijheid voor. En wees zo wonderbaar wel in ons leven. Dat als er water is, dan mogen we weten, gij wil het in wijn veranderen. Als er hongersnood is, ja, Heer, dan wil gij brood geven, uzelf. Als er dorst is, dan wil gij als het water des levens de dorst lessen. Niet alleen van onszelf, maar ook van de mensen om ons heen. Heer, stel ons zo tot een kanaal van uw zegen. Dat we u niet vergeten in de komende week. Maar dat we vruchtbaar zullen zijn. Dat vragen wij uit genade. Amen.